De nieuwe wereld heeft afgelopen maanden een enorme vlucht genomen.
En we hebben nog grote plannen voor de toekomst.
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en evenementen.
Schrijf je dus in voor onze nieuwsbrief en mail naar contact@denieuwewereld.tv. Wij hebben er zin in.
En we gaan lekker door, hè? Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprek in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liemt en ik ga praten met Raisa Blommestein. Ze is jurist en filosoof verbonden aan de Universiteit Leiden. Raisa, welkom.
Ja, dank u wel.
Ja, wij gaan praten over een geweldig onderwerp, namelijk de cancelcultuur. Ik zeg geweldig, een geweldig pijnlijk onderwerp. Maar ik las een column in de Volkskrant deze week, Harriet Duurvoort, en die zegt... Wat echt erg is discriminatie. Wat echt erg is racisme. Nou, daar zal niemand een spel tussen kunnen krijgen, dat is waar. Iets minder erg, zegt ze, daar moet je tegen kunnen, is felle kritiek en is de hippe cancelcultuur. Soms niet tussen aanhalingstekens, serieus, de hippe cancelcultuur. Hè, cancelcultuur, het boycott als je het ergens niet mee eens bent. Wat vind je van zo'n omschrijving?
Nou ja, het woord hip vind ik sowieso wat ongelukkig gekozen hier. Want daarmee normaliseer je eigenlijk de reacties in ieder geval, hoe ik zoiets interpreteer. En ik denk dat we de felle kritiek die eigenlijk op gang komt of vormen van intimidatie als je je uitspreekt tegen bijvoorbeeld dingen als Black Lives Matter of die hele gendercultus, dat soort fenomenen. Ja, we moeten dat soort intimidatie die dan optreedt, dus inderdaad het roepen op boycott, het roepen op ontslag, misschien karaktermoord die wordt gepleegd. Ja, dat zou ik zeker niet hip willen noemen en ook niet willen normaliseren.
Nee, want je hebt een heel lijstje. Hè? Gewoon, laten we zeggen, Maurice de Hond, LinkedIn, Zwarte Piet van Facebook. Je hebt ze hier achter elkaar. Bol.com ook natuurlijk. En Amazon, Johan Derks in de ban bij Oranje. Voetbal en Sluit van de Buis. Adverteerden ze, opgeroepen tot een boycott. Arie Boomsma, Jort Kelder trouwens ook. Hij mocht het integratiedebat niet leiden. Want ja, witte blanke man, ook nog 55. Dus helemaal verkeerd. Ja. Kan allemaal niet. Dat lijstje op zich, dat is een heel lijstje. Dat gebeurt ook. Mm-hmm. En dat wordt dan als hip omschreven. Dat is een beetje gek. Inderdaad, een beetje ongelukkig gekozen. Ja, maar aan de andere kant, wat zou je hier tegen kunnen en moeten doen volgens jou?
Nou, ik denk vooral, en dat is ook waar ik zelf veelvuldig toe heb opgeroepen, om je te verzetten tegen dat soort reacties. Dus door juist niet dat te normaliseren en niet te spreken over een hippe cancelcultuur, maar juist te zeggen, dit is fout. En ieder heeft een recht op een mening en op het geven van die mening. En dat soort reacties moeten we dus niet normaliseren, maar moeten we juist ons tegen verzetten en zeggen, dit is niet normaal. En ook de rug recht houden. Dus op het moment dat er intimidatie optreedt bij bijvoorbeeld een Jort Kelder of iemand als Maurice de Hond, dan zouden niet alleen de maatschappij als geheel, maar ook bijvoorbeeld bepaalde werkgevers zouden moeten zeggen, wij laten ons niet intimideren door deze boycott. En of door deze oproepen.
Dus laten we voetbal en site nemen. Want daar gaat het dus echt. En trouwens, we kunnen veel meer. Maar dat is natuurlijk echt in het oog springende. Grote adverteerders die zeiden, wij willen daar niet bij betrokken zijn. Mm-hmm. Die hebben commerciële belangen. En die denken, ja wacht even, het gaat ons geld kosten. Alleen dat. Er zit eigenlijk geen moreel verhaal achter. Ze doen wel alsof. Maar uiteindelijk zijn het commerciële belangen. En jij zou zeggen, die bedrijven moeten hun rug richten. Ook al gaat het ze enorm veel omzet kosten. Wat nog zou kunnen ook. Maar ze gaan zich afwenden van het merk. Dan nog zeg je nou, kom op, rug richten. En gewoon blijven adverteren daar.
Ja. Ja. Ja, omdat eigenlijk op het moment dat jij je dus terugtrekt als adverteerder of als bol.com bijvoorbeeld zwicht voor pressiegroepen om allerlei artikelen uit de schappen te halen, dan ben je dus eigenlijk bezig om toe te geven aan die intimidatie en toe te geven aan die oproepen tot canceling of dat uit de schappen halen van artikelen zoals ik al zei. Dus daarmee normaliseer je eigenlijk dat soort reacties. Dus ik zou zeggen, die bedrijven hebben wel degelijk ook een verantwoordelijkheid om inderdaad de rug recht te houden en te zeggen, nee, wij gaan niet mee in dat soort oproepen.
Je ziet wel in deze tijd, want je zegt niet voor niks ook in deze tijd, natuurlijk is het veel heftiger dan het ooit geweest is misschien wel, dat mensen daarom ook denken, nou weet je wat, ik ga maar wegkijken. Want inderdaad, het is niet fijn als mijn werkgever iets van me zegt. Mm-hmm. Bij jou is er ook wat gebeurd. Jij spreekt je regelmatig uit, je durft je ook uit te spreken, je kijkt niet weg. Je werkt op een keurige universiteit en daar heb je misschien af en toe wel eens last van. Wat heb jij over je heen gekregen?
Dat is eigenlijk vrij ironisch, omdat ik dus een manifest ben opgestart samen met een collega van mij, Bart Kollaert, eigenlijk tegen de cancelcultuur en tegen dit soort intimidatie die we net bespraken. Ja. Alleen, ironisch genoeg, werd ik eigenlijk zelf het slachtoffer van dat soort reacties. En nou ja, er zijn wel duizenden berichten geplaatst op Twitter bijvoorbeeld, waarin de rector van mijn universiteit werd opgeroepen tot mijn ontslag. Vragen zijn gesteld door allerlei mensen. Hoe kan het dat deze racist, want zo word je dan bestempeld.
Ja, Arische prinses zag ik ook voorbij komen. Seksrobot werd je genoemd.
Ja. En dat zijn eigenlijk nog, dat is echt maar een kleine greep uit de reacties. Dus inderdaad, eigenlijk zijn die reacties een beetje te verdelen in twee categorieën, zou ik zeggen. Er is één categorie dat jij eigenlijk wordt aangevallen op jouw denkbeelden. En dan komen de verwijten als racist, fascist, nazi, dat soort achtige termen komen dan om de hoek kijken. Ja. En er zijn ook mensen die, en dat is dan meer wat ik zou duiden, een soort seksisme eigenlijk boven tafel komt. Dat ze zeggen, deze vrouw kan nooit zelf dit soort ideeën hebben geformuleerd. Zij wordt eigenlijk bestuurd door andere mensen. Dus dan komt inderdaad dat robot of dat soort handpop of trekpop. Dat zijn dan verwijten die om de hoek komen.
En dan nog een derde, zou ik bijna zeggen, dat is inderdaad de rector van je universiteit. Oproepen aan de rector van je universiteit om je te ontslaan.
Ja.
Nou is dat wel, ik zou bijna voor alle dag tijdig geleden, toen ik de journalistiek begon, was het ook, als je dan iets schreef waar mensen niet mee eens waren, dachten ze, oh, die gast is net begonnen, zou maar geen macht hebben. Dan werd je hoofdredacteur gebeld en zegt, nou, die Van Liem, die moet je eruit gooien. En dat gebeurt altijd, weet je. Dan denk je, nou, oké, daar moet je blijkbaar tegen kunnen. Toch hangt het inderdaad van je werkgever af, of je daarvoor zwicht of niet, hè.
Ja.
Wat is er gebeurd bij die, een rector, een bestuurder ook, dat zijn natuurlijk vaak wel mensen die heel zalvend taal gebruiken. Ruisa, ik begrijp het wel, het is niet fijn voor je, maar je snapt ook, we hebben natuurlijk hier wel met universiteiten te maken. Als je er zo een hebt, dan is dat de eerste stap naar de zijdeur en wordt eruit geknikkerd. Hoe heeft jouw rector gereageerd?
Ik heb niet met hem persoonlijk hierover gesproken. En ik wil ook wat dat betreft een compliment maken aan mijn universiteit. Dat ik natuurlijk nog gewoon een baan heb. En dat ik in die zin niet ben teruggevlogen.
Het zou toch te gek zijn voor woorden ook. Het hoort bij je vak dat je gewoon in het publieke debat mengt. Dat doe je ook. En daar heb jij de vrijheid om te doen wat je wil. Dus ja, compliment. Ik zou zeggen, het is logisch, toch?
Ja, het is logisch, maar het blijkt dus niet zo logisch te zijn. Want er zijn natuurlijk tal van voorbeelden bekend van mensen die eigenlijk misschien al van tevoren bang zijn om zich uit te spreken, omdat ze bang zijn dat hun werkgever niet zo sterk in de schoenen staat en dus misschien wel over zou gaan tot ontslag. Dus ja, het is in die zin logisch, maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, stel jij hebt een klein bedrijf met 10 mensen en een van jouw medewerkers besluit zich uit te spreken tegen Black Lives Matter bijvoorbeeld.
Ja.
En er komt ook die stroom van reacties, misschien duizenden reacties, mensen die zich terugtrekken uit misschien een bepaalde overeenkomst die is gesloten, ook een commercieel belang. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat het ontzettend lastig is voor zo'n ondernemer. En ook misschien waar we het net al over hadden, voor misschien grotere bedrijven inderdaad, zoals zo'n bol.com of die sponsors van Veronica Insight, om de rug recht te houden. Ja. Maar ik denk dat we daar allemaal een verantwoordelijkheid hebben, eigenlijk wij allemaal aan zich, om dus allemaal te zeggen, die bedrijven, maar ook mijn universiteit, ook mensen in de privésfeer, van wij gaan niet mee in die stroom van intimidatie.
Zeker, en toch zie je dat het vaak fout gaat, ook op universiteit. En dat is pijnlijk, hè? Waar bijvoorbeeld ook hoogleraren werken of universiteitsdocenten. En die hebben een onwelgevallige mening, of in ieder geval een afwijkende mening. Of die komen misschien hun mening in de ogen van collega's te vaak op tv, op radio of op internet verkondigen. Ja. En dan krijg je ook het mechanisme van de jaloezie natuurlijk. Hè? Dan denk je, hé, wacht eens eventjes. Of, ben jij er zo een? Of zeg, moet jij niet aan je wetenschappelijke werk richten? Alsof je niet denkt, ik werk misschien harder dan gemiddeld en ik doe het allemaal.
Nou, die reacties komen natuurlijk ook wel voor. Er is zelfs wel gesproken door collega's van mij of we niet Twitterberichten niet zouden moeten scharen onder de code wetenschappelijke integriteit. Dus daarmee wordt niet direct gezegd van, goh, jij zou van Twitter af moeten of jij moet je niet meer mengen in het publieke debat. Maar wel dat het dus zo zou kunnen zijn dat als er een bepaalde tweet wordt verstuurd volgens deze collega's, dat dat dus zou kunnen worden voorgelegd aan een bepaalde commissie die dan gaat oordelen over integriteit.
Nou, daar heb je het al, maar dat is toch
en
ook
daar bijna tegelijkertijd. Daar zijn we dus nog niet, maar wat je inderdaad wel merkt is dat op de achtergrond dan een beetje reuring begint te geven. Dus dat inderdaad collega's dat zien en die zien misschien inderdaad dat er bepaalde aandacht komt, of misschien negatieve aandacht of positieve aandacht, laat ik dan even in het midden. Maar die vinden dat vervelend. En er zal niet direct worden gezegd van, jij moet je mond houden, maar je merkt toch al op de achtergrond. En dat geldt dus niet voor de rector hoor, dat moet ik even erbij zeggen. Maar bij andere collega's merk je dat wel, dat ze het gewoon er ongemakkelijk van worden. Zich ook distancieren.
Maar kun je daar voorbeelden van geven? Of mag je daar voorbeelden van geven? Of zeg je, nou, die collega's willen niet dat ik die voorbeelden hier geef?
Ik heb niet met die collega's daarover gesproken. Ik denk dat het sowieso niet goed is om naam of toenaam te noemen. Maar het zijn wel collega's in mijn directe omgeving die dus inderdaad dit soort voorstellen wel doen. En kijk, ik weet niet hoe serieus dat allemaal is en hoe daar intern naar gekeken wordt. Maar er zijn zeker collega's waarvan ik weet dat ze het op z'n zacht gezegd niet prettig vinden dat ik bepaalde dingen in de openbaarheid bespreek.
Maar het gaat er waar het dan om gaat. Hè? Want je zou zeggen dat vinden ze niet prettig. Daar kun je het gewoon met elkaar over hebben. Of gewoon, dat mag ook fel gaan. Dat geeft niet. Daar kun je een goed debat over hebben. Dat hoort bijna bij je vak ook. Of spelen er andere dingen mee, vermoed jij? Dat je denkt, nou, er zit hier wat anders achter waarom ze dit doen.
Ja, dat is altijd lastig te zeggen waarom mensen natuurlijk...
Maar zeggen ze het letterlijk in je gezicht of niet?
Een aantal mensen wel. Dus er zijn wel collega's die mij wel persoonlijk hebben aangesproken van... Goh, is dit nu wel zo handig en zou je niet dit misschien op een andere manier verwoorden? Maar vaak gaat het natuurlijk veel meer onder de gordel. Dus is het meer dat
en onderhuids ook.
Je ziet dat er net een bepaald bericht geplaatst wordt nadat er een column van jou bijvoorbeeld uitkomt. Of dat er net heel toevallig een bepaalde discussie ineens begint te spelen intern. Dat je denkt, dat is allemaal dan... Tuurlijk, je wordt dan niet met naam en toenaam genoemd. Maar het wekt wel een soort, soms een gespannen sfeer ook onderling, absoluut.
Ja, dat is eigenlijk jammer, want het zou ook tot een gewone discussie kunnen leiden. Dat iemand zegt, nou zou het misschien niet anders moeten. Heb je ooit getwijfeld? Dan denk je van, nou er zit wel wat in. Of zeg je, nee, juist niet. Ik word alleen maar meer getriggerd om nog harder...
Dat is dus een beetje het tegenstrijdige wat je vaak hebt. Want zeker in het begin, ook toen ik begon me wat uit te spreken, vond ik dat ook wel spannend. Omdat je... Oh, ja, ik heb ook wel bij anderen gezien wat voor soort reacties dat natuurlijk oproept. Maar tegelijkertijd, juist die reacties sterken mij ook dat ik denk, ja, dit is heel belangrijk. En ik moet me niet laten intimideren. Net als wat ik net al zei, die bedrijven moeten zich niet laten intimideren. Werkgevers moeten zich niet laten intimideren. Maar ook wij als individuen niet. En ik voel echt wel een verantwoordelijkheid om die vrijheid van meningsuiting te verdedigen. En natuurlijk is het af en toe... lastig en is het af en toe vervelend, zeker als je ook in privésfeer negatieve reacties krijgt of inderdaad in de professionele sfeer. Maar tegelijkertijd denk ik, als ik nu me daardoor laat afschrikken en dus mee zou gaan...
Nou, vrienden die ook bijvoorbeeld niet aan jou gelinkt willen worden bijvoorbeeld,
ook
op social media, die zeggen liever niet, want daar hebben we geen zin in. Best wel lastig ook. Hè? Er zijn mensen die daarvoor kiezen. Die zeggen, ik wil ervoor liever een anoniem bestaan, alsjeblieft, breng mij niet. Ja. Vind je dat lafbekken of snap je wel dat ze dat niet willen?
Nou ja,
ik vind het lastig.
Ik zelf, ook voordat ik me uitsprak, hebben we altijd de lijn aangehouden van als ik iemand aardig vind als persoon, dan maakt het mij niet uit wat die persoon verder vindt of doet. Maar dan ga ik me niet distancieren. Sowieso vind ik, je neemt alleen maar afstand van je eigen standpunt en niet van die van iemand anders. Ja. Dus ja, persoonlijk vind ik het laf. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon de maatschappij waar we in zitten, dat ook deze mensen die... soms ook in werkvelden opereren waar de tolerantie nog verder te zoeken is.
Wat voor werkvelden zijn dat?
Nou, misschien bedrijfsleven waar bijvoorbeeld de diversiteitscultus, zo noem ik het maar even, natuurlijk hoogtij viert. En dat als zij dan gelinkt worden aan iemand zoals ik, die zich dus verzet tegen dat diversiteitsdenken en die quota misschien, dat ook voor hen negatieve gevolgen kan hebben.
Ja, dat is wel een soort keurslijf dan waar je in gedwongen wordt, als je het zo zegt, binnen het bedrijfsleven. Dat diversiteit, en er zijn heel veel onderzoeken naar dat het ook goed uitpakt, dat je de boord toen beter met verschillende mensen bij elkaar kan zitten, kunnen we iets bij bedenken. Maar ja, je kunt ook het helemaal door laten slaan. En jij vindt dat het laatste aan de hand is?
Ja, ik vind zeker dat laatste aan de hand is. Omdat wat ik denk dat het uitgangspunt moet zijn, is dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Dus we hadden het net al even over mevrouw Duurvoort, die het dan heeft over racisme en discriminatie. Dat is natuurlijk verkeerd, dat moeten we afkeuren. Iedereen in Nederland zou gelijke kansen moeten hebben wat betreft het verkrijgen van een bepaalde functie. Ja. Alleen wat je nu ziet, is dat zich steeds meer lijkt te verplaatsen naar een soort gelijke uitkomsten... gelijke uitkomstenverhaal. Dus dat het niet meer zo is, of je nu een donkere huidskleur hebt, een blanke huidskleur, man of vrouw bent. We hebben allemaal dezelfde kansen, dus je moet allemaal dezelfde kans hebben op die topbaan. Is het nu zo dat er wordt gekeken naar de uitkomsten en er zijn toch wel veel blanke mannen van middelbare leeftijd bijvoorbeeld in dat soort functies
aanwezig. Om ze voorbeeld te noemen, hè?
Ja, ja, maar dat zouden dan meer vrouwen moeten zijn. Ja. Quota in het bedrijfsleven voor vrouwen, die komen er natuurlijk ook. Dat is er inmiddels al doorheen. Maar dat zou zich misschien ook moeten verplaatsen naar mensen met een handicap, mensen met een migratieachtergrond. En dan ben je denk ik verkeerd bezig, want het zou moeten gaan om de kwaliteit van de personen en niet om de uiterlijke kenmerken van iemand. Of dat nu huidskleur is, of dat nu geslacht is, of gender zoals dat tegenwoordig zo mooi allemaal heet. Ja. Dat zou er niet toe moeten doen. Het zou er moeten gaan. Iedereen heeft dezelfde kansen. En wat dan de uitkomst is, ja. Nou ja, dat is een heel ander.
Toch lijkt het vaak vechten tegen de bierka. Je ziet zo, dat kun je bijna intuïtief. Je kunt niet aangeven hoe, of is het even een kleine groep die aan het schreeuwen is. Hoe groot is de invloed van die groep? Is het wereldwijd, laten we zeggen, dan maar de hele westerse wereld of niet? Of is het alleen maar op een klein gebiedje? Mijn indruk is dat het nu echt aan het uitwaaien is. Je ziet het overal. Ja. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij de Oscar-uitreiking, discussie daarover. Ja. Ook daar moet diversiteit voor de beste film een rol gaan spelen.
Ja. Ja,
en dat is haast niet te vragen. Ik mag het antwoord niet weten, maar ik denk dat jij dat heel gek vindt.
Nou zeker ja, want de beste film, het woord zegt het al, de beste film. Dus het zou moeten gaan om de film die de beste kwaliteit heeft, waarin het best geacteerd wordt, et cetera. Maar dat heeft dus niks te maken met het afvinken van lijstjes. Oh, we hebben nu zoveel vrouwen in die film hebben gefigureerd. Zoveel regisseurs van kleur, zoals dat dan
het
heet.
Het is heel gek wat hier gebeurt. Dus, ook, want dan moet je nagaan hoe je dan over zo'n film nagedenken. Ja. Hoe je over het script nagedenken. Ja. Dat wordt een totaal absurde film. Ja. De Gebroeders Coen, die kunnen hier een echt hele leuke film over maken. Die zouden lef moeten hebben ook om dat te doen. Totaal absurde gekkigheid.
Maar dat gebeurt dus steeds meer, ook in Nederland zie je dat ook met bepaalde subsidies die dan worden gegeven voor musea, dat daar eigenlijk hetzelfde gebeurt. Dus dat er bepaalde collecties moeten worden aangepast of het personeelsbestand moet worden aangepast omdat er dan inderdaad weer te weinig mensen van kleur zouden werken of wat dan ook. Maar dan zijn we dus helemaal niet meer bezig met de vraag waar het dus om gaat, om de beste film, een mooie collectie in zo'n museum. Maar we zijn dus echt bezig met het afvinken van checklists. En dat is, ja, dat is helemaal niet de goede weg. Ja,
maar onder de argumenten tegen ze ik altijd, bij vrouwen natuurlijk ook. Degene die zegt, ik was altijd tegen een quota, maar ik merk het bij veel vrouwen ook. Die fanatiek tegen, ik begin toch wel voor te raken. Want er is een inhaalslag nodig, anders lukt het niet. Nou, dat geldt voor diversiteitsbeleid op allerlei gebieden ook. Want kijk maar, zeggen, ja, ik ben zwart, ik leef in dit land. En ja, ik heb nooit rolmodellen van mijn kleur, ergens daarop moet het. Wat vind je van die argumenten?
Nou, eigenlijk twee dingen. Hè. Laten we dan beginnen met het idee van er is een hele slag te maken en daarom hebben we de streefcijfers of quota nodig. Ikzelf als vrouw vind het erg denigrerend, omdat eigenlijk het de boodschap afgeeft van nou kennelijk ben jij of zijn jullie als groep vrouwen niet in staat om zelf door dat vermeende glazen plafond te breken en moeten jullie daarbij geholpen worden. Dus het is eigenlijk ontzettend denigrerend dat er tegen hardwerkende en getalenteerde vrouwen wordt gezegd van ja, jullie kunnen dat eigenlijk niet zelf. Zo zie ik dat. Hè?
Dus
dat
mag ik me even verplaatsen zonder dat er even nu toe doet wat ik ervan vind, maar dat is misschien wel duidelijk, maar in ieder geval laat ik zeggen even de andere kant, dat je dat die vrouwen zeggen dan, maar het is wel nodig, want het komt dat er juist een groepje mannen zit. En dat zijn allemaal mannen van middelbare leeftijd en die vinden elkaar altijd goed en die gaan vanzelf ook hun eigen mensen altijd aantrekken. En er moet iets gebeuren om ze doorheen te sluizen. En je zegt, nou dat lukt toch wel, dat heb je helemaal niet nodig.
Maar het is slachtofferdenken van die vrouwen die zien zichzelf misschien als slachtoffer van een bepaalde dominante mannencultuur.
Maar het zijn geen slachtoffers. Die vrouwen die het zeggen zijn het niet. Die zitten zelfs nu aan de top. Hè. Die hebben goede functies en die kunnen zich ook heel weerbaar en sterk opstellen.
Maar die hebben het idee dat andere vrouwen die er niet zijn gekomen dan een slachtoffer zijn of wat dan ook. En ik denk dat je dus juist, want die feministen die spreken graag over empowerment. Nou, empowerment van vrouwen is absoluut niet in mijn ogen die quota of die streefcijfers. Want daarmee bewerkstellig je echt het tegenovergestelde, dat er een signaal wordt afgegeven van jullie kunnen dit niet zelf en jullie moeten kennen.
Maar dan zeg ik wel, jij bent een ambitieuze vrouw, het is duidelijk dat je woorden komen, je weet wat, je hebt wat gelezen, je denkt over dingen na, je durft ook, dat kan best. Dat jij gewoon op eigen kracht over 10 jaar rector op de, als je het al zou willen, rector bent op de universiteit daar in Leiden. Dan is die rector ook een beetje gewaarschuwd, weet je wel. Dat zou kunnen. Dat zou gewoon kunnen, toch?
Het zou
dan heb
kunnen.
Je geen quote, dat zou je niet eens willen
het,
ook.
Het is ook goed, denk ik, dat ligt voor iedereen open. Daar hadden we het net al over, hè? Die gelijke kansen. Dus zo'n ambt van inderdaad rector op een universiteit, hoogleraarschap, maar ook in bedrijfsleven, bepaalde hoge functies, die liggen voor iedereen open. En wat er ook vaak nu wordt vergeten is dat het ook soms zo is dat vrouwen misschien minder vaak dat soort functies bekleden. Omdat vrouwen ook vaker in deeltijd werken. En dat zijn dan ook allemaal van die argumenten waar mensen dan niet over willen praten. Want ze zijn alleen maar bezig met het afvinken van die checklist. Met die gelijke uitkomst van, er moeten 50% mannen en 50% vrouwen. Dat is kennelijk niet zo. En er wordt er dan niet gekeken naar wat zouden dan andere oorzaken kunnen zijn. Behalve zo'n soort uitsluitcultuur of zo'n old boys network dat er dan allemaal zou zijn.
Nou, laat je een voorbeeldje geven. Nelly Kroes, hè, die toen, dat verwachten mensen helemaal niet van haar, die heeft dat later in interviews ook verteld. Die zegt, ik ben inderdaad door vrouwenvoorkeurbeleid ben ik Europese commissaris Europese mededinging geworden in Europa. De Europese vertegenwoordiger daar op die plek. En heb ik ook heel veel dingen kunnen doen. Dat klopt, daar schaam ik me ook totaal niet voor. Daar is het gelukt. Jammer, ik ging mij gewoon omdat ik die machtspositie kon bekleden en dingen kon bewerkstelligen. Begrijp je die redenering of vind je het ook slap?
Nou ja, ik begrijp vanuit haar gezien misschien begrijpelijk, maar ik zelf zou het echt vreselijk vinden op het moment dat ik ooit een bepaalde functie zou bekleden en dat er in de wandelgangen wordt gezegd, of dat ik het zelfs weet, van ik ben alleen maar op die functie terechtgekomen vanwege die streefcijfers of vanwege die quota. Dat is weer die denigerende boodschap.
Nee, maar dan niet alleen maar, dat je dan gewoon zegt, daar gaat het om, hè, bij ongeveer, dat kun je nooit precies bepalen, maar ongeveer gelijke kwaliteit. En dan in dit geval, jij bent vrouwen, geven jou de voorrang. Wat zeg je dan?
Ja, dat zou ik zelfs wel een vorm van bijna discriminatie willen noemen. Omdat als het dus echt
gaat... Ga jij een proces aanspannen zelfs?
Nou, ik zal niet zeggen...
Bij wijze van spreken.
Het is meer dat ik daarop wil wijzen. Van dat we hebben artikel 1 van de grondwet. Iedereen zou gelijke kansen moeten krijgen wat betreft het bekleden van een bepaalde functie. Discriminatie is verboden. Maar dan zou ik zeggen, dan is ook dat voorkeursbeleid, zou ik willen zeggen, is in strijd met dat non-discriminatiebeginsel. Want denk ook eens aan al die ook getalenteerde jonge mannen die nu misschien ook wel graag dat rectorschap van de universiteit willen bekleden of een andere functie.
Die moeten maar even de generatie overslaan. Die krijgen die boodschap
precies,
niet te horen.
Die moeten nu maar even wachten, omdat er kennelijk, waar zij dus helemaal geen invloed op hebben gehad, allerlei generaties voor hen, allerlei mannen zijn geweest die die functies hebben bekleed. En er wordt er nu tegen hen gezegd van, sorry, maar jullie nu even een stapje terug.
Nee, die jonge generatie mannen moeten deemoedig het hoofd buigen voor vrouwen, omdat er voorkeursbeleid is. Ja. Ja. En dan het andere verhaal, hè, over laten we zeggen, je hebt een andere kleur en je zegt, luister even, ik krijg geen kans, ik zie geen rolmodellen, daarom is het goed dat ik wel af en toe bevoordeeld word. Dat zeg je daar tegen. Hetzelfde verhaal eigenlijk, of niet?
Nou, ik vind dat hele rolmodel denken vind ik ook heel interessant, want helemaal aan het begin zei ik, het zijn eigenlijk twee punten, inderdaad die denigerende boodschap, maar ook het idee dat jij niet een rolmodel kunt hebben dat niet op jou lijkt. Want kennelijk is er een soort denken ontstaan dat jij alleen maar geïnspireerd kunt worden of een rolmodel kunt vinden in iemand die er een beetje hetzelfde uitziet als jij, of iemand die een beetje dezelfde geschiedenis heeft als jij. Maar dat is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, volstrekte onzin. Want je kunt natuurlijk ook iemand hebben die misschien helemaal niet op jou lijkt in eerste instantie, maar die misschien jou wel kan inspireren. Dus ik vind dat een heel raar denken. Ook, dat zie je ook terugkomen in bepaalde voorstellen die nu worden gedaan voor de zuivering van curricula bijvoorbeeld op universiteiten. Van bepaalde studenten van kleur voelen zich niet vertegenwoordigd door literatuur die is voorgeschreven. Of vrouwen voelen zich niet vertegenwoordigd door allerlei mannelijke auteurs. Maar dat is dus een heel raar denken.
Hij toch is bekrompend eigenlijk, hè? Want het is alleen maar in je eigen hokje en dat wil je en anders is het er niet. En ik voel me daar niet vertegenwoordigd.
Ja, en ook het denk ik, heel erg vereenzelvigen van een bepaalde persoon met huidskleur of geslacht of gender. Kijk, als ik naar mezelf kijk, ik ben veel meer dan een blanke jonge vrouw. Ik heb allerlei kwaliteiten en die laten zich niet vangen in een uiterlijk plaatje. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen van kleur. Dat wie jij bent als persoon is veel meer dan alleen maar jouw huidskleur.
Maar dan de eerste indrukken en zo, dat weten we geloof ik wel uit de psychologie, dat die toch wel in ieder geval een rol spelen. Natuurlijk. Je ziet iemand meteen voor het eerst en je hebt een bepaald beeld van, en dat beeld duurt even voordat die eerste indruk weg is.
Maar dan moet je dus met elkaar in gesprek en dan zeker als het gaat om vertegenwoordiging op een universiteit, bij een werkgroep of misschien in de boardroom van zo'n bedrijf.
Heb je daar last van gehad in je werk of niet? Dat mensen je verkeerd beoordeeld hebben wat dat betreft?
Nou, ik heb juist eigenlijk, merk ik het tegenovergestelde, juist door de nadruk te leggen op al die uiterlijke kenmerken, dat je daar dus veel meer naar gaat kijken. Dus bijvoorbeeld nu met dat hele Black Lives Matter verhaal bijvoorbeeld, ja, dat ik eigenlijk nooit, dat noemen ze dan kleurenblindheid, hè, dus dat ik eigenlijk nooit zo bezig was welke kleur heeft iemand of welke geslacht, wat dan ook. Maar door dus dat hele MeToo verhaal, door dat Black Lives Matter verhaal, dat we dus juist de nadruk gaan leggen op die uiterlijke kenmerken.
Ja, maar dat zeggen dus mensen met een donkere kleur ook, ja, dat komt omdat jij dat niet hebt meegemaakt, niet weet wat het is, hè. Dat is altijd het tegenargument dan.
Ja, dat is het tegenargument, alleen denk ik, dat is weer opnieuw datzelfde, dat jij alleen maar je zou kunnen verplaatsen in iemand of een bepaald empathisch vermogen zou kunnen hebben als je zelf ook bepaalde dingen hebt meegemaakt. Terwijl ik denk dat, we hebben nogmaals dat artikel 1 van de grondwet, maar wij kunnen ook gaan staan voor die betekenis van artikel 1 van de grondwet. En wij kunnen ons ook zeker inbeelden dat discriminatie natuurlijk absoluut verkeerd is. En wij kunnen ons ook daartegen uitspreken. Alleen nu is het zo dat wij eigenlijk worden uitgesloten van dat hele debat, omdat wij ons niet zouden kunnen inleven in. Ja, dat vind ik een verkeerde boodschap.
Er speelt nog iets op universiteiten, namelijk de boodschap van institutioneel racisme. Dat is echt een hele stevige. Ik bedoel, dat is een hele grote, stevige beschuldiging. Daar zou meteen een rechtszaak aan moeten hangen als die beschuldiging werkelijk geuit wordt. Ja. Maar hoe zit dat? Wat is een onderwerp waar jij graag over zou willen praten? Wat is voor jou het belang daarvan?
Nou, ik vind, u zegt het al een beetje inderdaad, het is een hele ernstige aantijging. Ja. Op het moment dat, we hebben het net even over discriminatie en racisme, ja, dat gaat dan meer over de privésfeer, zou ik zeggen. Dus dat iemand bijvoorbeeld wordt uitgesloten op een feestje of wat dan ook. Of misschien een keer wordt afgewezen bij een sollicitatie. Allemaal incidenten op incidentele basis. Institutioneel racisme gaat veel verder. Dat is eigenlijk wat er wordt geuit met dat label, is dat onze hele samenleving gebaseerd zou zijn op een vorm van ongelijkheid. Dus dat helemaal is verweven in de structuren van onze democratie, van onze rechtsstaat. Nou, dat is nogmaals een hele ernstige beschuldiging. En die wordt nogal makkelijk geuit. Dus er is institutioneel racisme, dat moet dan worden aangepakt. Terwijl het bewijs, grootschalig bewijs, ontbreekt. Gelukkig ook maar. En we gaan er ook aan voorbij hoe ernstig dat zou zijn als dat echt het geval is. En dan ligt wat mij betreft de bewijslast heel hoog. En daar is absoluut op dit moment niet aan voldaan.
Nee, waanzinnig hoog. Want je merkt dat mensen ook vrij gemakkelijk in de discussie zeggen, ja, net is natuurlijk inderdaad sprake van een beetje zo, hè, gewoon op te praten. Ja. Is natuurlijk institutioneel racisme, daar moeten we wat aan doen. Pardon, weet je, dat is dan
precies
aan voorbijgaande wat je zegt eigenlijk.
Ja. Het wordt op tafel heel erg groot. En inderdaad mensen, ja, er is inderdaad institutioneel racisme, zonder dus een stapje terug te doen en na te denken, is dat eigenlijk wel zo? Wat zijn de implicaties van dat vermeende institutioneel?
De implicatie is dat je zegt, je noemt het dan vermeend institutioneel racisme, en je zegt er moet dus extra geld voor onderzoekers met een bepaalde achtergrond komen. Dat zou dus een implicatie zijn. Het kan ook een hele kwalijke zijn. Want het kan dus een mooie manier zijn om aan geld te komen natuurlijk. Hè? Door te zeggen, nou, institutioneel racisme wil ik niet zeggen, maar je zet het woord vermeend ervoor en daardoor open je de weg om in een bepaalde hoek geld neer te leggen.
Maar dat vermeend is al voor sommige mensen een heel heikel iets. Hè? Dus dat merk ik al als ik daar bijvoorbeeld iets over schrijf of wel eens iets over tweet. Dat als het woord vermeend ervoor staat, dat er eigenlijk al allerlei aanvallen komen. Want hoe durf jij eigenlijk in twijfel te trekken dat er institutioneel racisme zou zijn? Ja. Dat is al wat voor mensen soms problematisch is. Alleen al dat in twijfel trekken of het stellen van vragen daarbij is voor sommige mensen eigenlijk al nou dan.
Nee, dat is waar de hele discussie uiteindelijk over gaat, hoe lastig het ook is, dat je probeert aan beide kanten met elkaar letterlijk, ja, dat klinkt misschien te zalf dat ik nu zeg, maar wel, je moet met elkaar in debat blijven, kan niet anders, want wat moet je anders? Anders sta jij hier, jij hier, ik heb gelijk, jij hebt gelijk, ja, en dan?
Maar
daar scheiden onze wegen en we kunnen niet met elkaar samenwerken. Dat is lastig in de praktijk.
Maar er zijn dus dat soort activistische figuren, bijvoorbeeld Black Renaissance. Hè? We noemden net het voorbeeld van Jort Kelder die dan dat racisme-debat zou gaan leiden. Dan zijn er activisten van Black Renaissance die eigenlijk zeggen van alle witte mensen, zo noemen ze dat dan, die lijden aan witte psychose, die moeten worden uitgesloten van, nou, ik mag niet eens debat zeggen, want het is dan een gesprek wat er over racisme zou zijn. Hè? Dus debat mag niet gevoerd worden. En als er al iets zou zijn in de vorm van een gesprek, dan is dat gesprek in de eerste instantie niet geleid of met witte mensen. Ja. Dus ja, het debat aangaan. Ja, dat zou natuurlijk idealiter de situatie zijn. Maar...
Nee, dat is waar. Maar gebeurt het niet aan beide kanten? Ik bedoel, is het niet aan beide kanten zo dat extreem rechts sluit extreem links uit? Of links sluit rechts uit? Je merkt wel in de Tweede Kamer ook vaak, hè? Ik weet niet of het bij jou is, maar ik begin altijd een beetje het makkelijke vliegjes afvangen. Het leuke theatertje, dat kan even aardig om naar te kijken. Maar ik denk, het gaat ergens over. Hou er een keer mee op.
Ja, mijns inziens is dat cancelverhaal en dat uitsluiten is vooral iets wat we op links zien. Ja. Ik zie eigenlijk vrijwel nooit dat, want dat extreem zou ik dan even willen weghalen. Dat als het gaat om rechtse partijen, dus om bijvoorbeeld Forum voor Democratie, als we nu zien ook in die verkiezingsstrijd. Die zoeken juist de verbinding op, ook met allerlei andere partijen.
Nou ja, dat er op veel gebieden bijna geen discussie er ook in mogelijk is. Want ze hebben wel ik heb gelijk en kijk of jij ook zo ver komt.
Nou, maar het is niet een uitsluiten van, eigenlijk op voorbaat al. En dat zien we dus bij links, dat er eigenlijk een uitsluiting is van bepaalde mensen in een debat. Of dat er uitsluiting is van bepaalde partijen al bij voorbaat, voordat de kiezer überhaupt gesproken heeft van een coalitie. En dat is iets wat in mijn ogen bij links of extreem links veel meer optreedt.
Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de hele discussie rond Wilders. En dat leek bijna met de sisser af te lopen in de zin van bijna vermoeiend. Hè. Het duurde zo lang. Waar ging het uiteindelijk over? We hadden alle argumenten eigenlijk al gedeeld. Hè. We wisten al wat over. En dan is die zaak nog niet afgelopen. Mensen waren met heel andere dingen bezig. Oh, dat is waar ook. Nu nog een uitspraak. En dat kreeg opeens een extreem vervolg. Hoe kijk je naar die zaak Wilders? Want jij hebt dat natuurlijk vanuit jouw vak wel, denk ik, heel nadrukkelijk gevolgd.
Ja.
He, jurist en filosoof, je wilde alle details van kennen. Wat vind je van die zaak?
Ja, dat is nogal een brede vraag. Ik denk dat we dat kunnen splitsen in meerdere aspecten. Je hebt natuurlijk ten eerste de beslissing om hem überhaupt te vervolgen. Dus dat de oppositieleider van de Nederlandse politiek terecht staat voor een uitspraak die hij heeft gedaan in het kader van een uitslagenavond. Ja. Dus dat vind ik al problematisch. En vervolgens natuurlijk de uitspraak nu die net bekend is geworden van het gerechtshof, waarbij hij dus ook nog veroordeeld is nu voor groepsbelediging.
Ja.
Nou, dus in juridische...
Voor duidelijkheid, niet inderdaad voor groepsbelediging en niet voor discriminatie.
Nee, maar dat groepsbelediging is natuurlijk al... Als we kijken naar hoe dat gerechtshof tot een oordeel is gekomen, dan zien we dat eigenlijk om te kunnen worden veroordeeld voor groepsbelediging moet er sprake zijn van het beledigen van een groep mensen omwille van hun ras. En wat we dus zien is dat gerechtshof, eigenlijk in navolging van die rechtbank, Marokkanen definieert als een ras. Ja, dat lijkt mij ten eerste al de verkeerde weg. Omdat als we kijken naar wat staat er nu letterlijk in die wet, dan gaat het om ras. En Marokkanen zijn misschien een nationaliteit of dat is misschien een bepaalde afkomst, maar dat is zeker geen ras. Dus dat wordt eigenlijk door dat gerechtshof daar ondergeschaard. Dat zou ik zeggen, dat is eigenlijk al een schending wellicht van het legaliteitsbeginsel, waarbij dus die begrippen worden opgerekt tot bepaalde proporties om daar... Nou ja, misschien afkomst of nationaliteit.
Maar is dat niet gek? Kijk, jij bent jurist en je zit er sterker in. Maar is het niet gek dat dit gebeurt met alle afwegingen die er gedaan zijn? Daar gaan we vanuit dat in een rechtszaak in Nederland gebeurt. Dat het zo lang duurt en dat ze dan toch deze afweging niet hebben gemaakt.
Nou ja, zij kijken daar dus anders naar. Dat geven ze ook aan in hun overwegingen. Alleen ik ben het daar dus niet mee eens. Dus het is vaak zo, hè. Recht is natuurlijk geen exacte wetenschap.
Nee.
Dus je kunt met elkaar van mening verschillen. Nou, zij zijn tot de conclusie gekomen, nogmaals in navolging van de rechtbank, dat Marokkanen dus onder ras zou kunnen worden geschaard. Nou, ik ben het daar niet mee eens, maar dat is één aspect. Vervolgens ook nog eens het aspect dat het gaat om een groep Marokkanen. Hoe kun jij eigenlijk als groep worden beledigd? Dat vind ik ook alweer een heel heikel punt. Dus dat is eigenlijk de tweede stap. Dus op individuele basis zou iemand misschien gekwetst kunnen worden of aangetast kunnen worden in eer of goede naam. Maar een groep, hoe kan een groep worden als geheel, als collectief worden geschaad in een... In een goede manier.
Natuurlijk. En je zegt het is geen exact vak, dus je kunt tegen elkaar argumenten uitwisselen. Wilde is natuurlijk ook een goede advocaat, gepokt en gemazeld. Dus dat is een stevige strijd tussen beide kampen ook geweest. Uiteindelijk op dit gebied heeft Wilders dat verloren.
Ja.
Hij gaat wel een hoger beroep, dat moet ik even bij aantekenen. Maar
uiteindelijk
roept hij zelf van het is een politiek proces. En we leven niet in een rechtsstaat. En Nederland is een corrupt land. De Kamer heeft dat weer verworpen. Ben je dat met hem eens of gaat hij daar weer te ver?
Nou, die bewoordingen die zou ik zelf nooit in de mond nemen. Ik denk dat we moeten kijken naar die individuele vervolging van de heer Wilders. Waarvan ik inderdaad ook denk dat zeker er zijn ook wat aanwijzingen dat het ministerie van Justitie daar ook op een bepaalde wijze misschien bij die vervolging betrokken is geweest.
Ja, op een bepaalde wijze misschien. Maar die kant zegt juist nee, dat is niet waar. Dat hebben wij helemaal doorzocht. Dus daar gaat het nou net om. Hè. Dat is nogal een belediging. Als je bijvoorbeeld bij het OM werkt, heb je geen zin om daardoor beledigd te worden. Zeg je, dat is gewoon niet waar.
Nou ja, nogmaals, het is gewoon niet waar. Er zijn dat zeggen zij misschien, maar er zijn natuurlijk bepaalde aanwijzingen dat dat wel waar is. Los daarvan is het nogmaals de oppositieleider van de Nederlandse politiek op dit moment. Dus dat hij vervolgd wordt voor dat soort uitspraken die hij heeft gedaan in de hoedanigheid van politicus, is ook niet wenselijk. Dus daar ga ik allemaal in mee. Alleen om Nederland dan als geheel te betitelen als een corrupt land, dat vind ik te ver gaan. We kunnen kritiek hebben op deze individuele vervolging. Ik denk dat dat ook goed is, dat we daar kritisch naar kijken. Dat we kijken naar die uitspraak die nu op tafel ligt, dat we daar kritisch over hebben wat wij nu doen. Maar om daar dan het gevolg aan te verbinden dat Nederland een corrupt land is of een bananenrepubliek of wat dan ook, dat vind ik persoonlijk erg ver gaan. En ik denk juist dat om dat te voorkomen.
Erg ver gaan, dat is gewoon weer niet waar. Dan denk ik, ja, dat is dan weer jammer, want er gaat dan gewoon in een ander land of zo wonen. Als je dat vindt, dat is heel gek. En noem mij eens een land waar dat dan niet het geval is, hè?
Ja, nou ja, er zijn zeker landen waar rechtspraak wel degelijk erg corrupt is met allerlei omkopingen en
nee,
zo.
Nee, maar dat bedoel ik. Maar waar als Nederland het ook al is, noem eens een land waar de rechtsstaat beter is vertegen. Want dat weet jij misschien wel. Misschien zijn het landen voor zich, nou, als we het echt helemaal echt op de letter van de wet gaan beschouwen, dan zijn het landen waar de rechtsstaat sterker is dan Nederland.
Nou, ik zou niet zo 1, 2, 3 een land kunnen noemen.
Nee, daar heb ik ook al van nagedacht.
Beter dan Nederland. Maar wat we natuurlijk wel, wat we denk ik moeten doen, we zitten hier in Nederland en we moeten wel kritisch blijven ten opzichte van bepaalde ontwikkelingen. Dus nogmaals, we moeten kritisch zijn wat betreft de vervolging van de heer Wilders. We moeten kritisch zijn wat betreft die uitspraak die nu op tafel ligt. We moeten ook kritisch zijn wat zich de afgelopen week heeft afgespeeld natuurlijk. Wat betreft het dan niet vervolgen van de heer Akwasi bijvoorbeeld.
Het fundament van de rechtsstaat is mensen in gelijke gevallen gelijk behandelen. Nou, laten we dan quasi vergelijken met Jenny Douwsma, de blokkeervriezin. Ja. Ook nooit helemaal vergelijkbaar, maar zo is het. Dan kom je echt, sorry, dat is niet als belediging, maar dan kom je echt in juristentermen terecht en dan wordt het voorbij niet meer te volgen. Dan kun je ook heerlijk de vliegen afvangen. Maar misschien enigszins vergelijkbaar. En dan vind jij dan dat hier sprake is van rechtsongelijkheid?
Nou ja, rechtsongelijkheid is dan natuurlijk een hele zware.
Ja, tuurlijk.
Maar ik vind zeker dat als die twee zaken op tafel liggen, dat aan de ene kant de heer Akwasi, aan de andere kant die blokkeervriezen, dan vind ik het niet uit te leggen dat de heer Akwasi wegkomt met een voorwaardelijk CEPO. Dat is iemand die oproept tot geweld op een volle dam. En dat mensen die een bepaalde weg hebben geblokkeerd, dan. Nou, worden vervolgd, worden veroordeeld zelfs. Ik vind dat niet uit te leggen. Nee, en zeker ook als we echt specifiek focussen op die zaak Akwasi. Ja, dan, we hebben het over Nederland, een corrupt land. Nogmaals, daar ga ik niet in mee. Maar we moeten voorkomen dat er ook maar enige schijn van corruptie ontstaat. En daarom moeten we het hebben over het niet vervolgen van de heer Akwasi en het aanbieden van dat voorwaardelijk CEPO. En die officier van justitie die kennelijk zitting heeft in meldpunten.
Ja, zullen we dat kwestie toch nog even erbij pakken? Hè? Er is ook een en ander over gezegd. Ik ben toch benieuwd wat jij daar dan van vindt. Want aan de ene kant wordt er gezegd, ja, het is juist goed. Want de mensen van het OM, officieren wordt al gevraagd. Meld je gewoon in het, en roer je gewoon in het maatschappelijk debat. Mm-hmm. Word overal lid van. Het was ook allemaal in openheid gebeurd. Dus tot zover zou je zeggen, dat kan.
Nou, dat
of niet?
Is,
of mag dat ook
nou
niet?
Nou ja, dat is ook al zoiets van dat daar dus nooit iemand. Er is nooit een haan die daarnaar gekraaid heeft. Dus kennelijk heeft deze mevrouw inderdaad toestemming gevraagd aan haar meerdere. En er is toen niemand geweest die heeft gedacht, goh, dat is toch wel misschien onwenselijk dat zo'n mevrouw die zich bezighoudt met de vervolging van discriminatiezaken ook zitting neemt in dat meldpunt. Dus dat daar nooit eigenlijk voor deze zaak iemand over gevallen is, vind ik eigenlijk al best wel gek.
Ja, je had al kunnen zeggen, dan wordt het wel heel moeilijk om je überhaupt ergens nog ergens lid van te zijn. Of ergens aan deel te nemen of ergens te zitten natuurlijk. Maar dan had je beter kunnen zeggen, het is heel goed, ga andere dingen doen, maar niet uitgerekend hier.
Precies, het is denk ik prima op het moment, stel dat deze mevrouw zich alleen maar bezighoudt met geweldpleging bijvoorbeeld. Dus niet met discriminatie, maar met geweldpleging. dan zou ze prima in zo'n meldpuntzitting kunnen nemen. Want dat ligt dan niet op het directe terrein waar zij dus ook strafzaken beoordeelt. Maar laten we even specifiek ook focussen op dat meldpunt. Zij heeft daar dus zitting genomen in dat meldpunt. Ze was daar zelf bestuursvoorzitter samen met de heer Essayas van Kick-out Zwarte Piet. Ja. Onder de verantwoordelijkheid van deze officier van justitie, Jacobine Vreekamp, is er een rapport uitgekomen van dat meldpunt, waarin gewoon beschreven staat, Zwarte Piet is een racistische figuur. Dus geen meningsverschil meer, jij kunt dat wel vinden, jij kunt dat niet vinden, maar echt duidelijk, het is een racistische figuur. En dezezelfde mevrouw, onder wiens verantwoordelijkheid dus zo'n rapport verschijnt, moet vervolgens gaan oordelen over zaken wat betreft discriminatie, waar ook iemand bij betrokken is van weer Kick-out Zwarte Piet zelfs.
Nou, ook in een tijd waarin zaken nog gevoeliger liggen en nog meer op een goudschaaltje gewogen geworden. Dus dat is sowieso publicitair marketing technisch gezien niet zo slim.
Er is hier echt geblunderd, zou ik willen zeggen. Dit is echt dit is gewoon niet best. Zeker ook omdat, kijk, we hebben het dan over partijdigheid, maar de schijn van partijdigheid is al voldoende. Om te kunnen spreken van onwenselijke gang van zaken. Er hoeft niet eens te worden bewezen dat zij daadwerkelijk partijdig is geweest of wat dan ook. Maar de schijn die daar al omheen hangt, en die kunnen we denk ik niet ontkennen in dit geval, is al onwenselijk.
Nee, dan moet je dat klopt. Nu moet je in de toekomst gaan kijken. Wordt het dus heel erg lastig. Hè? Als je daar werkt in die sector, dan moet je dus heel erg oppassen. Waar kan ik wel en waar niet? En wie moet ik wel of geen toestemming? Hoe kan ik? Jij wil ook in vrijheid kunnen acteren in de positie waar jij in zit en niet voortdurend toestemming vragen. Of doe jij dat wel? Vraag jij bij alles aan je meerdere? Jij lijkt me iemand die toch behoorlijk eigen gang gaat. Als je meerdere, ik wil dit wel of mag ik dit wel of mag ik dit niet?
Nou ja, laten we vooropstellen dat het natuurlijk twee hele andere functies zijn. Ik ben werkzaam als docent-onderzoeker. Daar hoort ook zelfs bij, dat is ook een gedeelte van de taakomschrijving, dat jij ook in het publieke debat aandacht vraagt voor bepaald onderzoek.
Nou ja, dat werd ook bij de officieren ook gezet. Hè. Zorg dat je ook niet alleen maar, want anders krijg je het verwijt dat je studeerkamergeleerde bent of dat je niet weet hoe de praktijk werkt. Je moet het zelf ook meemaken. Deel uitmaken van de maatschappij.
Ja, maar dan zou ze ook iets anders kunnen doen. Dus dat is op zich goed, denk ik ook, hoor. Dat zo iemand inderdaad midden in de maatschappij staat.
Nee, maar dat is wel een discussie. Want dat is dus wel, want dat zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou doe dat maar voor de zekerheid niet. Die angst ga je creëren. Die moet je het loslaten.
Maar wat betreft zo'n meldpunt vind ik heel anders. Kijk, zij had ook bijvoorbeeld bij de voedselbank een avond voedselpakketten kunnen maken. Of wat dan ook. Of ze had vrijwilligerswerk kunnen doen bij een sportclub. Of nou, noem het allemaal maar op. Alleen in dit geval is het dus een nevenfunctie die direct betrekking heeft op het gebied waarop zij ook strafzaken beoordeelt. En waarbij ze dus ook nog eens zitting neemt in dat meldpunt met iemand die de voorman van een activistische club. En waarbij dus ook nog rapporten worden uitgebracht, waarin dus heel duidelijk wordt gezegd, Zwarte Piet is een racistische figuur. Kijk, het heeft dan niet meer alleen te maken met dat meldpunt waar zij zitting in heeft.
En dan weet je dat je daar zit en weet je wel dat dat speelt. Want je kunt zeggen, nou doe dat dan. Je zou erin kunnen gaan zitten, want dan weet je wel, nou blijkbaar is dit de discussie, zo gaat hij. Maar ja, dan wordt het wel lastig om inderdaad op het moment dat het erop aankomt daarin te zitten. Ja, en dan kun je zeggen, nou, en dus toen moest ze er ook uit.
Ja, ze had in de eerste instantie wat mij betreft dus nogmaals daar al geen zitting in moeten nemen. Omdat het dus een nevenfunctie is die direct betrekking heeft op het gebied waarop zij ook strafzaken beoordeelt. Ja. Nogmaals, als zij een officier van justitie was geweest en ze houdt zich bezig met geweldpleging of met misschien criminele netwerken.
Heb je helemaal gelijk, dat weet ik wel. Maar dan toch even voor de duidelijkheid, het gaat erom dat het bij het OM, zeg je dan, dat had ze juist wel moeten doen. Want de voedselbank gaat over heel andere dingen. Nee, je moet niet alleen onderdeel uitmaken van de maatschappij. Nee, je moet zelfs onderdeel uitmaken van de maatschappij op het terrein waarop jij actief bent.
Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik vind het ook best wel apart, want daar hadden we het net al over, dat er dus, zij heeft toestemming gevraagd, dat was allemaal in kannen en kruiken, en dus kennelijk geen haan die daarnaar gekraaid heeft. Dat vind ik al problematisch. Dus die gedachtegang van dat Openbaar Ministerie, dat zij dus kennelijk gewoon in zo'n meldpunt zitting moet kunnen nemen en dat dat absoluut niet problematisch is. Overigens, ze spreekt zichzelf wel tegen daarmee door haar dus wel van die zaak van Clarice Gargaard af te halen. Dus
even zeggen wat die zaak precies is, hè? NRC-columnist.
Ja, NRC-columnist. Dus
die racismebetuiging over zich heen krijgen, een stuk of 8000.
Ja, en er zijn 25 mensen dan uitgelicht en daar is dan een proces tegen gestart. Geleid door dezelfde officier van justitie, weer diezelfde Jacobine Vreekamp. En aan de ene kant zegt het Openbaar Ministerie dan van, nou, het is allemaal niet problematisch dat die mevrouw zitting heeft genomen in dat meldpunt. Nou ja, daar ben ik het dus niet mee eens wat ik net zei. Maar tegelijkertijd lijken zij het daar zelf ook niet helemaal mee eens te zijn. Want ze hebben haar wel van die zaak van Clarice Gargaard dus afgehaald.
Even Zwarte Piet. Nou, een paar keer ter sprake gekomen. Er gaat dadelijk nog veel vaker gebeuren. We naderen weer de vijfde. En wat gaat er dan gebeuren? Kijk, Zwarte Piet hebben nu een premier die gezegd heeft... Nou, mijn standpunt is veranderd. Ik heb met mensen gesproken. Ik ben er anders over gaan denken. Ja. Wat vind je daarvan?
Meneer Rutte heeft natuurlijk de vrijheid om van mening te veranderen. Alleen, ja, ik vind dat dus wederom wel onwenselijk. Omdat ik denk, kijk, we hebben het over een kinderfeest. En het gaat hier niet om een racistische figuur. Als we kijken naar de geschiedenis van dat kinderfeest van Zwarte Piet. Het is geen racistische figuur, zoals dat meldpunt het heel duidelijk stelt. Maar daar ben ik dus niet mee eens. Het gaat om een traditie. En we moeten die traditie, denk ik, juist met elkaar omarmen. Zeker in een tijd waarin veel tradities onder druk staan, is dit juist iets heel moois wat we met elkaar kunnen vieren, denk ik. En ja, dat meneer Rutte dan op basis van voortschrijdend inzicht nu toch daar anders over is gaan denken.
Nou ja, voortschrijdend inzicht. Ja, maar zo noemt hij het ook. Hè. Dat is het juist. Voortschrijdend inzicht. Dus ja, dat is toch. Hij dacht dit ook. Misschien wat jij dacht. En zegt, ik weet nu wat meer. Daarmee zegt hij eigenlijk dat jij nog niet zo ver bent als hij.
Nou ja, dat kan hij vinden. Of hij is misschien juist de verkeerde kant op gegaan. Hij had misschien, daar kunnen we natuurlijk over discussiëren.
We weten nooit of vlak voor de verkiezingen zou het kunnen dat een standpunt toch weer...
Nou ja, ik vind het zelf wel opvallend dat meneer Rutte dus in gesprek gaat met Black Lives Matter Nederland en Kick Out Zwarte Piet. En net daarvoor dus kennelijk ook draait draait qua standpunt hierin. Ja, hij lijkt toch zijn hoofd te buigen voor deze activisten.
Jij doet het niet, je hebt duidelijke standpunt, of je ermee eens bent of niet. Jij geeft ze, jij wil ze je maakt het manifest niet voor niks. Hè. Je treedt ook mee naar buiten, je hebt daar veel meer, misschien wel ideeën over. Dat betekent wel dat je alles over je heen krijgt. Hadden we in het begin van het gesprek ook over. En dan krijg je opeens een paar columnisten de waarschuwing. Nou, Raisa, het is heel erg en vervelend dat er tegen je gezegd wordt. Maar dat hoort erbij, hè. Dat hoort er eenmaal bij als je een publieke debat mengt. En dat is ook best een interessante discussie. Hoort dat erbij? Of zeg je van. En je moet er, dus dan moet je come up, wake up. Je wordt ouder en dat is grote mensenleven. En als jij verder gaat, zul je het nog wel vaker horen. Daar moet je gewoon maar tegen wapenen. Of vind je dat je hier wel degelijk paal en perken moet stellen?
Nou ja, kijk, we eigenlijk twee dingen. Kijk, het hoort er in, misschien in zekere zin bij dat veel mensen dit soort dingen kennelijk over zich heen krijgen. Maar ik denk dat er wel een grens is wat betreft het geven van legitieme kritiek. Dus op het moment dat iemand zich uitspreekt en je bent het niet met die persoon eens, dan ga je het debat aan met diegene. Alleen die intimiderende berichten en vooral dus het oproepen van werkgevers om die persoon dan te ontslaan, dat is wat mij betreft wel echt een grens. Dus ik denk dat ook al lijkt dat er wel haast bij te horen tegenwoordig, dat we daar dus wel ons kritisch naar toe moeten verhouden.
Goed, als ik jou zo hoor, dan denk je hebt een prachtige baan. Je hebt een heel mooi podium ook en je bent ook publicist nu, kun je bijna zeggen. Want je kan, je treedt vaker naar buiten nu. Ja. Maar het is vreselijk natuurlijk, want je kunt door alle kanten op je leven. Maar zijn er bij jou langzamerhand bepaalde ambities aan het... aan het opkomen. Ambities op het gebied van bijvoorbeeld politiek, ambities op het gebied van publicistiek, groter, van de media?
Nou, dat is een interessante vraag waar ik zelf ook veel over nadenk. Ik moet zeggen dat ik het vooral heel belangrijk vind om dit soort dingen aan de orde te stellen. Dus het is niet per se zo dat er in mij vanaf jongs af aan een enorme roeping is geweest.
Meldt een discriminatie iets voor jou?
Nou,
voorzitter.
Nou ja, nee. Als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, stel dat er een soort club zou worden opgericht die zich sterk maakt voor vrijheid van meningsuiting.
Nee, maar luister, ik vraag het even aan, natuurlijk heb meer mensen jou gevraagd, die denken er zelf ook over na, maar dat heb je gewoon af en toe, er komen talenten op en die gaan iets doen, die gaan een bepaalde kant op en zo, dus ik ben er wel benieuwd en zo, waar denk jij nu aan?
Ja, daar denk ik zelf veel over na.
Waar gaat je voorkeur naar uit?
Ja, vind ik dus lastig om nu op dit moment zo te zeggen. Ik was altijd heel duidelijk dat ik binnen de wetenschap iets wilde. Maar ik denk wel dat, en daar ben ik dus nogmaals zelf ook nog niet helemaal over uit, maar ik denk wel dat er op dit moment bepaalde tendensen zijn die het heel nodig maken dat we ons daartegen uitspreken, dat ik me daartegen uitspreek. En vanuit welke hoedanigheid dat in de toekomst gaat zijn, vanuit de media, vanuit de politiek, misschien vanuit meer wetenschap zoals nu. Ja, dat kan ik op dit moment niet voorzien, maar ik sluit niks uit.
Zo'n politiek antwoord dat ik bijna weet welke kant... Nee, dat is lastig. Oké, hartelijk dank voor dit gesprek. Raisa Blommesteyn, dankjewel.
Voor de uitnodiging.